Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 90, het 8e en 9e vers. De 46e psalm, psalm 46, en na de schriftlezing zingen we psalm 91, het eerste vers. Een lied op Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte, hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren met derzelver verheffing. Sela. De beekjes der rivier zullen verblijden, de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Zij zal niet wankelen, God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich, de aarde, hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Komt, aanschouwt de daden des Heeren die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog verbreekt en de spies aan twee slaat. De wagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Voor de prediking van deze morgen vinden we ook nu in het eerste hoofdstuk van de profeet Nahum. En vanmorgen het zevende vers. Nahum 1 vers 7. Daar lezen wij al dus. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid en hij kent hen die op hem betrouwen. Laten wij over de bediening van Gods woord zijn zegen bidden. Heere, het behaagt u om ons ook aan de morgen van deze eerste dag van 1983 in de gelegenheid te stellen om uw woord te gaan beluisteren. Wat een voorrecht geeft u ons daarin, Heere, dat in het begin van het nieuwe jaar daar al direct uw woord en de verkondiging van dat woord is. En dat we opnieuw mogen vernemen wat tot onze vrede dient. Aan het begin van een nieuw jaar zijn wij altijd onwillekeurig geneigd om met meer belangstelling dan gewoonlijk te luisteren naar wat gezegd wordt. En met name ook door de groten deze wereld. We staan voor zoveel onzekerheden. Bij de intrede van een nieuw jaar zijn wij eigenlijk binnengetreden in een jaar vol onbekende dingen. En we weten niet hoe het gaan zal. We weten niet wat er allemaal staat te gebeuren. Maar we zijn vanzelfsprekend wel erg benieuwd om te weten, althans om enig vermoeden te hebben hoe de dingen gaan zullen. We leven in een wereld vol spanningen en gevaren. En wat zullen de volkeren der aarde doen? Wat zullen de leiders van de volkeren doen? En met name als zij spreken over hun plannen en spreken over hun voornemens en over hun voorstellen, speciaal met betrekking tot de wereldvrede, dan zijn we met belangstelling vervuld en we hopen en we wensen dat het vrede mag zijn en blijven in onze dagen. Als we staan ook voor onzekerheden ten aanzien van economische problemen waar deze wereld mee te maken heeft en waar ook ons eigen volksleven mee in aanraking komt, dan willen we ook graag een antwoord hebben op de vraag of daar misschien verbetering in zal komen. En ook in dat opzicht zijn we weer met belangstelling vervuld om te weten of er mensen zijn die de weg kunnen wijzen en die een woord van wijsheid kunnen spreken. Maar Heere, bij alle aandacht die wij aan de mens geven, geef dat in de eerste plaats. Onze aandacht mag uitgaan naar uw woord, naar wat gij spreekt. En geef dat al onze aandacht gericht mag wezen op datgene wat u te zeggen hebt. En u hebt ook aan de morgen van deze dag een woord te spreken. Ook vanmorgen is daar het woord des levens, het woord van waarheid. Het woord dat veel meer waard is dan welk mensenwoord ook. Want gij spreekt woorden die waarheid zijn. En wij moeten het in deze wereld vaak doen met wensen en met vermoedens en met plannen. Maar uw woord, Heere, is een daad. Het is levend en het is krachtig en het is de volle waarheid. Geef dat er plaats voor dat woord mag zijn of komen. En dat er begeerte in ons hart mag wezen om daar naar te luisteren, nu aan de eerste dag, maar alle zondagen van dit jaar, als we als gemeente samen mogen komen in uw huis. Alle dagen, Heere, als we dit woord persoonlijk mogen ter hand nemen, geef ons aandacht, geheiligde aandacht. Geef ons diep ontzag. Geef ons een heil begeerte in ons hart. Geef ons begeerte om u te mogen horen. Ja, schenk ons zo uw heilige geest. Want het is door uw geest dat we uw woord verstaan. Wij bidden u, Heere, geef ons ook uw geest in dit morgenuur. Leid ons in de overdenking van uw woord. Zegen hem die uw woord mag brengen. En ons die uw woord mogen ontvangen. En laat dat centraal staan. Laat dat in het middelpunt mogen staan, Heere. En laat dat voor ons betekenis mogen hebben of krijgen. U weet wat we nodig hebben. U kent onze diepe nood. U kent onze behoeften. Heere, vervul al onze nooddruft en geef uit uw volheid alles wat we behoeven. En dan moeten we het u belijden, Heere, ook nu alweer, dat we onverdiend om uw zegeningen vragen. Het is niet omdat er enig goed, omdat er iets goeds in de mens is. Het is niet omdat wij het waard zijn. Heere, we zijn het afgelopen jaar geëindigd als zondige mensen. En het nieuwe jaar begonnen als zondige mensen. En ook in deze eerste dag van dit nieuwe jaar waren we alweer met zonde bevlekt. En zijn onze ongerechtigheden alweer bedreven. Heere, de zonde kleeft ons altijd aan. En daarom zelfs al zou alle schuld van het afgelopen jaar en de jaren die daaraan vooraf gingen weg zijn, dan is datgene wat we misdreven hebben op deze eerste dag alweer genoegzaam om ons elke zegen te doen ontberen. En dan zou dat al voldoende reden voor u zijn, Heere, om ons niets te geven van gunst en goede tierenheid. Maar o, gedenk ons ook vanmorgen nog om Christus wil. En wil om zijnentwil al onze zonden afwassen en wegnemen. Ja, wil om zijnentwil ons nog nabij en goed zijn. En om zijnentwil ons vervullen met uw heil en een zegen ter zaligheid schenken. Laat uw genade dan in ons midden tot verheerlijking mogen komen. In de bekering van zondaren, maar ook daarin dat gij geven wilt aan uw volk en kinderen wat zij nodig hebben op reis naar de eeuwigheid. Heere, wij leggen zo onze noden voor u neer van dit morgenuur. En wij smeken u, vervul gij ze genadiglijk. Wilt gij zijn met hen die niet naar de kerk konden, die door ziekte of door ouderdom of door allerlei gebreken of door nog weer andere omstandigheden erin verhinderd zijn om met de gemeente op te gaan. Laat uw genade ook in hun leven tot openbaring mogen komen en laten ook de tegenspoeden en de moeite nog geheiligd worden aan het hart. Zo leggen wij ook 10 noden voor u neer en wij bidden of gij ook daarin wilt voorzien. Denk aan uw ganse kerk, zegen uw erfdeel Ja, verheerlijk uzelf in het werk uwer handen, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 46, het derde en het vierde vers. 46, vers 3 en vers 4. Gemeente, als wij proberen vandaag onze voorstelling te maken van wat het nieuwe jaar met zich mee zal brengen, dan kunnen we er niet veel van zeggen. Gisteravond ben ik begonnen met te zeggen dat het niet zo moeilijk zou vallen om een aantal uren met elkaar te praten over de dingen die gebeurd zijn. Want ja, vanmorgen moet ik het juist omgekeerd stellen. Als we met elkaar zouden willen gaan praten over wat er mogelijk allemaal zou gaan gebeuren, en dan kunnen we beter helemaal niet zeggen, want er is geen enkel zinnig woord dat we erover kunnen spreken. Er is niets dat we zeker weten, er is niets wat vaststaat. Aan het begin van een nieuw jaar staan we voor een onzekere toekomst, en dan kunnen we natuurlijk wel in ons geheugen roepen de zorgen die er zijn en de moeilijkheden en de spanningen tot nog toe. En als dat allemaal zo doorgaat, ja, wat zal er dan allemaal gebeuren? Maar zekerheid hebben we niet. Zal het jaar voorspoed brengen? Tegenspoed? We wensen elkaar veel heil en zegen. We wensen elkaar een voorspoedig, een gelukkig, een gezegend nieuw jaar. Maar het blijft bij wensen, nietwaar? Of het werkelijk een gelukkig nieuwjaar zal worden en of we werkelijk voorspoed en heil en zegen zullen ontvangen, dat ligt niet aan ons, dat hebben wij niet in onze hand. We kunnen het wensen, maar we kunnen het niet geven. Ja, er is veel onzekerheid. En als we op de drempel van zo'n nieuwjaar staan, dan voelen we dat soms nog beter dan op andere tijden. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? En zo was het ook in Davids dagen, en we vinden deze uitdrukking dan ook in de vierde psalm. David spreekt ervan, in zijn tijd was het ook al zo, zijn mannen hadden die vraag ook al op hun lippen en in hun hart. Wie zal ons het goede doen zien? En als David dat zo hoort en als David zijn mannen zo hoort spreken en als hij die vraag door hen hoort uiten, dan zegt hij, nee, daar moet ge niet naar vragen. Velen zullen ons het goede doen zien. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Dat is het punt niet. Daar moet het u niet om te doen zijn. Om het goede te zien, goede dagen, voorspoed, zegen, welvaart, gaat het daar om? David zegt, er is iets anders wat nog veel belangrijker is. En wat ook zijn waarde heeft en houdt, al zou God ons niet het goede doen zien. En daarom bidt David het zijn knechten voor. Niet, wie zal ons het goede doen zien, maar verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Dat is het waar het op aankomt. Niet het goede, maar God hebben we nodig. En wie de Heere tot zijn deel heeft, heeft alles. Voor tijd en eeuwigheid. Wel nu, veel is er onzeker. Veel kan ik u niet vertellen en kunt u mij niet vertellen. Wat er vandaag verder gebeuren zal en morgen en volgende maand en aan het einde van het jaar. En hoe we er dan voor staan als personen, als gezinnen, als gemeente, als land en volk, als wereld. We weten het niet. Maar daar zullen we ook niet over spreken vanmorgen. Waar we het over hebben willen. Dat is over een aantal dingen die wel zeker zijn. En die God ons als zeker heeft geopenbaard. Die we niet vinden in de boeken van filosofen of mensen van deze wereld. Dingen die we niet vinden in de wijsheid die van beneden is. Maar dingen die God ons heeft geopenbaard. En waar hij zijn knecht Nahum voor gebruikt heeft om ze ons bekend te maken. Drie zekerheden. De Heere is goed. De Heere is ter sterkte in de dag der benauwdheid. De Heere kent hen die op hem betrouwen. Drie dingen waar geen twijfel over bestaat. Drie dingen die zo zeker zijn als maar zekerheid mogelijk is. God is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent het volk dat op hem betrouwt. De Heere is goed. Zo spreekt deze profeet uit wiens boek we ook vanmorgen weer een gedeelte genomen hebben ter overdenking. Bent u het daarmee eens? Ja, zegt u, daar zijn we het natuurlijk mee eens. God is goed. En toch zou ik u willen aanraden, wees niet al te haastig met uw toestemming, maar denk wat dieper door. Er was een tijd toen er nog maar twee mensen op deze wereld leefden. Onze eerste voorouders, Adam en Eva. En zij stonden in het paradijs en ze waren omringd door Gods goedheid en weldadigheid. En toen kwam de verleider tot hen. En die kwam hen wijsmaken dat God niet goed is. Hij kwam hen influisteren dat dat niet mogelijk is. Zij geloofden het wel, ze hadden het tot op dat moment altijd geloofd en ze hadden er nooit één ogenblik aan getwijfeld. Maar de verleider komt hen wijsmaken dat dat toch niet mogelijk is. God is niet goed. Als God waarlijk goed was, waarom heeft hij daar dan die boom neergezet in het midden van het paradijs? Waarom heeft hij een verbod gegeven omtrent die boom? Waarom heeft hij Adam en Eva verteld dat zij van die boom niet mogen eten? Vertrouwt hij hen soms niet? Is God achterdochtig? Meent God het niet wat hij zegt? Waarom onthoudt de Heere aan deze eerste mensen de mogelijkheid om van die vrucht ook te eten? Waarom onthoudt de Heere aan die mensen de kennis van goed en kwaad? Is God waarlijk goed? Als hij waarlijk goed was, dan had hij ze toestemming gegeven om van alle bomen te eten. Dan had hij ze toestemming gegeven om hun eigen begeerte te doen volledig. Als God waarlijk goed was, en toen heeft Eva en toen heeft Adam de stem van de verleider geloofd en toen zijn ze gaan twijfelen aan de goedheid Gods. Toen hebben ze de verdachtmaking plaatsgegeven in hun hart. En toen zijn ze met allerlei bedenkingen en met verdenkingen gekomen. En wij, hun kinderen, wij doen net eender. Wij hebben ook die verdenkingen tegen de stelling, tegen de waarheid dat God goed is. Is God goed? Waarom staat hij het dan toe dat er zoveel ellende in de wereld plaatsvindt? Waarom voorkomt de Heere al die ellende niet? Waarom laat de Heere het allemaal gebeuren? Waarom zendt de Heere zelf zijn rampen en gerichten over deze wereld? Waarom zijn er zoveel die lijden? Waarom zijn er zoveel die gebrek hebben? Waarom zijn er zoveel die sterven van honger? Laat God dat allemaal dan maar toe. Hoe kan hij dan goed zijn? En zo hebben wij onze bedenkingen. Tegen de manier waarop de Heere regeert. Tegen de manier waarop de Heere de dingen regelt en bestuurt in ons leven. We hebben onze twijfels. En dat is niet alleen het geval in het leven van hen die God niet kennen. Niet alleen in het hart van onbekeerden leeft die twijfel en die verdenking. Dat komt ook voor in het leven van Gods kinderen. Ook zij hebben tijden dat die twijfel oprijst in hun ziel. En dat de vraag brandt in hun hart, is God waarlijk goed? Asaf begint de 73ste psalm met dat te zeggen, ja waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren bijkans in mijn leed uitgegleden. En dan komt hij tot krasse betuigingen, dan komt hij tot een uitspraken waarin hij de verdenkingen van zijn hart laat voelen. Later moet hij terugtrekken, later moet hij het in terugnemen en zeggen, ik ben een groot beest bij u, maar in het hart van dat kind des Heren komen toch de ernstigste twijfels boven. Is God wel goed? Is dat wel waar? We vinden dat niet alleen bij Asaf, we vinden dat bij verschillende van Gods kinderen en Gods woord spreekt er ons van Job. O zeker, er waren tijden in Jobs leven dat hij het met hart en mond kon beleiden, de Heere is goed. En zelfs als hem al zijn bezittingen afgenomen worden, dan houdt hij nog vol. dan is God nog goed. Maar er komt toch ook in Jobs leven een tijd dat de benauwdheid zo hoog oprijst en dat de duisternissen zich zo over zijn ziel legeren, dat hij zijn geboortedag vervloekt en daarmee toch ook de goedheid Gods in twijfel trekt. En Jeremia, de man die de tranenprofeet genoemd wordt, de man die zoveel ellende heeft meegemaakt en die zoveel onwil en onbekeerlijkheid aan de kant van het volk heeft gezien. Hij heeft er ook zijn strijd mee gehad om te geloven en te blijven belijden dat de Heere goed is. Hoor hem spreken in zijn klaagliederen. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd. En hij heeft mij met gal en moeite omringd. Jeremia is er op dat moment ver vandaan om te belijden met Nahum. De Heere is goed. Weet u, het is gemakkelijk, betrekkelijk gemakkelijk in ieder geval om te belijden dat de Heere goed is als wij zitten mogen onder onze wijnstok en onder onze vijgenboom. Om het met die Bijbelse uitdrukkingen te zeggen. Als het zonnetje over ons pad schijnt en als er geen wolken en geen donkerheden zijn, dan doet God goed. En dan kunnen we het aanvaarden, ja, hij is. Maar het wordt moeilijker als de wijnstok omgehakt en de vijgenboom verbrand wordt. Als de dingen waar we op vertrouwden en waar we een vreugde in schepten en waar we een welbehagen in hadden, onze voorspoeden en onze weldaden, als die wegwijken en weggenomen worden, is God dan ook en nog en toch goed. Kijk nog eens naar Nahum's profetie. Nahum spreekt deze woorden en ik herinner u er nog even aan in welk verband hij deze woorden spreekt. Hij spreekt deze woorden te midden van de aankondigingen van Gods oordelen. Dit hoofdstuk, het eerste van Nahum, staat vol met dreiging. En met oordeelstijding. Het hele hoofdstuk is vol van de gramschap en de uitstorting van de gramschap Gods. Er wordt gesproken van bergen die sidderen en van heuvelen die wankelen en smelten. En te midden van zoveel gruwel en zoveel geweld en zoveel toornuitbarsting van de Heere, zegt de profeet, de Heere is goed. Maar hoe kan de profeet dat zeggen? Hoe kan iemand belijden dat de Heere goed is, terwijl er sprake is van de uitgieting van de toorn van God? Hier is een wonder van genade, hier is een wonder van geloof. Hier is inderdaad de uitbarsting van de toorn en hier is God de grimmige wreker. Hier is de God die de schuldige geenszins onschuldig houdt, maar die de zonde bezoekt en de ongerechtigheid straft. En die doet in deze wereld al wat hem behaagt en die de toorn houdt aan zijn wederpartijders. Maar te midden van dat alles zegt Nahum, de Heere is goed. Laat hem doen wat hij doet. Laat hem doen wat hij behaagt, laat hem oordeel en gericht brengen, laat de bergen sidderen en de heuvelen smelten, laat de bergen verzet worden in het hart der zee. Nochtans, God is goed. Laat de Heere de toorn houden aan zijn wederpartij, dus en laat hij vergelden de boze werken van zijn vijanden. Hij is niettemin goed. Waarom is dat zo? Dat is zo, omdat het in het wezen Gods is goed te zijn. God is in wezen goed. Hij kan geen kwaad zijn. Er kan geen boosheid in God wezen. Hij is goed. En niet alleen onder bepaalde omstandigheden. Niet alleen als hij ons bepaalde dingen geeft die we graag hebben. Maar hij is goed, onafhankelijk van wat wij ervaren. Gemeente, laat dit duidelijk zijn. De Heere is goed. En dat hangt niet af of wij voorspoed of tegenspoed hebben. Dat hangt er niet vanaf of wij het gemakkelijk of moeilijk hebben. Dat hangt er niet vanaf of wij overladen zijn met weldaden of dat we berooid aan de kant staan en beroofd van alle goederen zijn. De Heere is goed. Dat hangt er niet vanaf of u het gelooft of dat u het in twijfel trekt. Dat is niet afhankelijk van de vraag of u met Nahum instemt of dat u daar uw vuisten tegen balt en daartegen ingaat met alles wat in u is. Het is waar. Het is waar al zou niemand het geloven. Het is waar dat God goed is. En dat hij altijd goed is. Dat hij goed is op uw trouwdag, maar net zo goed op uw sterfdag. Hij is goed op de dag waarop uw kind geboren wordt en gij dat kind in uw armen mag nemen en er u over verheugen mag. Maar hij is net zo goed als u staat rondom het graf waar het dode lichaam van uw kind in neergelaten wordt. Hij is goed als u zich verheugen moogt in gezondheid en welstand. Maar hij is net zo goed als u op een ziekbed neergelegd wordt, aangetast door een ongeneeslijke ziekte die u in een paar maanden of een half jaar tijd naar het graf zal brengen. Net zo goed. Dat hangt niet af van wat ik voel, of wat ik denk, of hoe ik het ervaar. Dat hangt niet af van onze omstandigheden en van onze moeite of van onze voorspoeden. Dat is zo onafhankelijk van alles. Want God is in zijn wezen goed. En nu kunnen wij niet zeggen wat er gebeuren gaat in dit jaar. Maar gemeente, wat het ook zal wezen dat er gebeuren gaat. God is altijd goed. Vandaag en morgen en tot aan het eind van het jaar. Zolang God er is, is God goed. Er kunnen verschrikkelijke dingen gaan gebeuren in dit jaar. In uw eigen leven. Het zou kunnen wezen dat u het was die door zo'n ziekte werd aangetast waar u niet meer beter van wordt. Het zou kunnen wezen dat u de dood in de ogen moet zien en door de dood wordt weggenomen. Het zou kunnen wezen dat u een dierbare moet afstaan aan de dood, plotseling. Of na een lang en ernstig ziekbed, waarin veel, veel geleden wordt. Het zou kunnen wezen dat u geroepen wordt om iemand te verzorgen in vreselijke smarten. Het zou kunnen wezen dat er over onze gezinnen rampen komen, over ons land en volk. Het zou kunnen wezen dat inderdaad de tendensen die er zijn zich door gaan zetten. En dat u ook het slachtoffer wordt van de toenemende economische malaise. En dat u zonder werk raakt. Het zou kunnen wezen dat u geen baan meer kunt vinden om op een eerlijke manier uw brood te verdienen. Het zou kunnen wezen dat u het niet langer vol kunt houden in uw zakenleven. Maar dat de slagen ook in uw bedrijf zullen gaan komen. Het zou kunnen wezen dat ons land en volk in economische en internationale verwikkelingen betrokken raken. En dat er rampen komen en oorlogen en geruchten van oorlogen. Wat kan er niet allemaal in de onbekende toekomst verborgen liggen. Maar wat het ook zal zijn. God is goed. Als er rouw komt in uw gezin, of als er vreugde komt in uw gezin. Als er tegenspoed komt in een land, of voorspoed. Wat het ook zal zijn, hij is goed. En dan zegt u, dat kan een mens toch niet altijd belijden. Daar is toch genade voor nodig om dat te belijden. En geloof, zeker, dit leert de natuur niet. Dit komt niet op uit ons eigen hart. Deze geloofsbelijdenis van de profeet is vrucht van genade Gods verheerlijkt in zijn leven. En is taal gesproken in het waarachtige geloof. En daarom, waar leert een mens zo spreken? Waar leert een mens erkennen dat God goed is en dat God goed blijft, wat er ook gebeurt? Gemeente, dat leert de mens daar waar hij zichzelf leert kennen. En waar hij ook God leert kennen. Zichzelf leert kennen in zijn verfoeilijkheid en in zijn verwerpelijkheid. In de boosheid, in de slechtheid van zijn hart. Waar de mens gaat zien, ik ben niet goed. Maar ik ben slecht en ik ben verdorven en ik ben boos. En mijn daden en mijn woorden en mijn gedachten zijn boos. En waar een mens zo voor God leert buigen met de erkentenis van ellende en schuld en zonde. Waar een mens voor God leert buigen als een zondaar die het verdorven heeft bij de Heere. En die geen recht heeft op enige gunst en enige goedheid van God. En waar we dan toch mogen gaan ontdekken dat de Heere in zijn oneindige goedheid met zo'n slecht mensenkind te doen wil hebben. Waar we gaan zien dat de Heere toch schoon oneindig hoog op zulken het oog slaat die nederig knielen. Als we zo in de erkenning van onze eigen verdorvenheid gaan ervaren dat de Heere nog gedachten des vredes denkt en niet des kwaads. En dat hij ons nog niet in het verderf gestort heeft, maar nog gelaten heeft. Ja, dat hij onze genade nog laat verkondigen. Meer nog, dat hij door zijn geest in ons hart wil bewerken. Die vreze des Heere en die liefde tot God. Als we zo als een arm mens neer mogen knielen aan de troon der genade. En voorwerp van Gods genade mogen worden. In wie genade verheerlijkt wordt. En die zo deelgenoot gemaakt wordt aan de bewijzen van Gods gunst. Waar zo een mens voor God buigt. Daar gaat hij het ook ondervinden. De Heere is goed. Hij is zo oneindig goed. Dat hij op zo'n mens als ik ben heeft willen neerzien. Dat hij aan zo'n mens heeft willen denken. Dat hij voor zo'n verdorven schepsel zijn zoon in deze wereld heeft willen geven. En dat de Heere door zijn geest in zo'n verdorven hart heeft willen werken. Hoe oneindig en onuitsprekelijk goed is God. Die zulke dingen doet. Zie waar deze dingen geleerd worden. Daar wordt ook iets beleefd van de goedheid des Heren. En wie zo op die goedheid des Heren mag zien in het geloof. Die mag het weten dat die God die zo handelt met een verdorven zondaar goed is. Wat er ook is en wat er ook gebeurt. En welke omstandigheden er dan ook zijn mogen. Zeker dan blijft het nog waar dat van keer tot keer en van moment tot moment de Heere zelf ook geloof moet geven. Om opnieuw die goedheid des Heeren te zien en te kunnen belijden. Want zoals ik al aangeduid heb, ook in het leven van Gods kinderen kan de nood zo hoog oprijzen en de benauwdheid zo diep gaan. Dat er geen zicht meer is op de goedheid des Heeren. En dat alles als het ware door wolken en dikke duisternissen omgeven is. Zodat wij in twijfel trekken. Zou God wel waarlijk goed zijn? En daarom van keer tot keer is weer nodig. Dat de Heere zelf licht geeft en vertrouwen schenkt. En geloof geeft in de beoefening op de goedheid Gods. Maar zo voor dat volk dat iets heeft geleerd van die goedheid Gods die naar hen heeft omgezien en die tot hen is uitgestrekt. Is het inderdaad toch in beginsel mogelijk geworden om te belijden en te beleven. De Heere is goed. En dat, gemeente, is het wat we voor dit jaar nodig hebben te weten. Nogmaals, ik weet het niet en u weet het niet wat er gebeuren gaat. Het zou allemaal goed kunnen gaan, het zou ook helemaal mis kunnen gaan. Maar wat het ook zij, laten we van God genade bidden. Aan het begin van deze eerste dag van dit nieuwe jaar. Om dat te mogen weten in ons eigen leven dat de Heere goed is. En dat we dat mogen weten in persoonlijke zin, in die zin, zoals ik u genoemd heb, dat wij als een arm mens, met schuld en zonde beladen, tot die God de toevlucht nemen om te ondervinden dat Hij aan ons denkt en voor ons zorgt, en ons de voorwerpen van zijn gunst maakt. Zo te leren dat de Heere goed is. Maar dan heeft de profeet nog een andere boodschap. Een andere boodschap die hij mag met zekerheid mag verkondigen. Er is geen twijfel in zijn geest. Er is geen onzekerheid in zijn hart als hij verkondigt dat de Heere goed is. En er is net zo min onzekerheid als hij zegt dat de Heere ter sterkte is in de dag der benauwdheid. Sterkte, dat woord kan ik ook vertalen met vesting, burg. Zo wordt het ook wel op andere plaatsen in het Oude Testament vertaald. De Heere is een burcht, een schuilplaats, een sterke vesting in de dag der benauwdheid. Om het te illustreren wat dat betekent, herroep ik u in herinnering die geschiedenis toen de Assyriërs om Jeruzalem gelegerd waren. In de dagen van koning Hiskia en in de dagen van de profeet Jesaja. Een geweldig leger had het beleg geslagen rondom de stad. En de inwoners van Jeruzalem konden alle hoop wel opgeven. Er was geen mogelijkheid dat ze uit deze ellende zouden verlost worden. Dat was afgesloten. Ze konden er niet aan denken om zo weinig tegen zoveel te strijden en dan toch hoop te hebben op de overwinning. En dan is daar de brallende en lasterende taal van de legeraanvoerder van de Assyriërs, de Rabsakee, die God hoont en die de legers van Israël hoont. Het volk beeft en siddert als ze die taal horen. En wat doet de koning? De koning spreidt de brieven uit voor het aangezicht van de Heere. Hij legt het in Gods hand. Het is een dag der benauwdheid. Maar in die dag der benauwdheid zoekt de koning zijn toevlucht bij de Heere. En dan lezen we van de profeet Jesaja, die ook voorbeden heeft gedaan voor het overblijfsel van het volk. En die dan van de Heere een antwoord krijgt. En Jesaja heeft het beseft, net zo goed als de koning, dat het een dag der benauwdheid is. En hij spreekt er ook van in het woord dat hij aan Hiskia en aan het volk laat boodschappen. Deze dag is een dag der benauwdheid, zegt hij. De kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte. Maar er is geen kracht om te baren. Grote benauwdheid. Maar dan spreekt de Heere door middel van zijn knecht het woord dat van verlossing getuigt. En dan gaat de Heere straks zijn engel uitzenden. En die engel, die ene engel, verslaat van het leger van de vijanden 185.000 man. En daarna trekt het restant van het leger weg. En Jeruzalem is bevrijd. Ze hebben er geen uitval voor hoeven te doen. Ze hebben er geen pijl voor hoeven af te schieten. Ze hebben er geen zwaard voor hoeven te trekken. God heeft zich betoond een sterkte te zijn in de dag der benauwdheid. En daarom was het volk veilig. In de dag der benauwdheid wil de Heere tot een vesting zijn voor zijn verdrukte en benauwde volk. Benauwdheden zijn er ook in ons leven. Benauwdheden van allerlei aard en soort. Je kunt ze verdelen in twee groepen. Benauwdheden van lichamelijke aard. En dan kun je denken aan zorgen voor ons aardse bestaan. Benauwdheden van lichamelijke aard. Je kunt denken aan ziekten en aan pijn en aan noem maar op. Maar ook benauwdheden geestelijk. In de brede zin, hoe zal het met Gods kerk op aarde gaan? Hoe zal het gaan als de macht van de boze sterker wordt en zich nog sterker en brutaler openbaart? Zullen we vervolgingen in gaan beleven? Zullen we een tijd gaan beleven dat we geen vrijheid meer hebben om de Heere te dienen in zijn huis? Zullen we van vrijheden, ook van de godsdienstvrijheid, beroofd worden? Geestelijke benauwdheden, hoe zal het met de kerk gaan als de zuigkracht van de wereld niet afneemt maar toeneemt? Zullen er nog meer van onze mensen, van onze jonge mensen ook weggezogen worden en in de maalstroom van wereldgezindheid terechtkomen en daar verdrinken? Zullen we nog meer geïnfecteerd worden door de boosheid, de geestelijke boosheden in de lucht, zodat we nog vaster gaan geloven dat we wel een compromis kunnen sluiten tussen God en de zonde? Ook geestelijke benauwdheden voor de enkele mens, voor het kind des Heren, als de boze komt met zijn influisteringen en als hij God verdacht maakt en als hij probeert wijs te maken dat we geen heil bij de Heren hebben. En noem maar op wat voor benauwdheden er dan al kunnen zijn. De profeet spreekt over de dag der benauwdheid. De dag der benauwdheid. Er kunnen dagen van benauwdheden zijn. Maar er zijn ook dagen die op een speciale manier dagen van benauwdheden genoemd kunnen worden. De dag, zoals toen Job de tijding kreeg dat zijn schapen geroofd waren. En nauwelijks was de boodschapper uitgesproken en er was al een ander die tijding bracht dat zijn kamelen geroofd waren. En er was een ander die kwam vertellen dat zijn kinderen allemaal omgekomen waren. En de ene boodschap was al dreigender en al onheilspellender dan de andere. In de dag der benauwdheid raakte Job toen alles kwijt. Maar zelfs in de dag der benauwdheid is de Heere nog een vesting, een schuilplaats en een sterkte. En dat heeft Job toen ondervonden. Ik weet het, later heeft hij toch zijn geboortedag vervloekt, toen het water nog hoger kwam. Toen het niet maar tot aan, maar over de lippen heen spoelde. Toen de golven Gods en de baren over zijn hoofd heen gingen. Toen kwam hij zover dat hij ook dat niet meer geloven kon dat de Heere goed was. Maar zelfs in de dag der benauwdheid, toen alles hem ontviel en toen alles hem ontnomen werd, toen heeft hij het nog mogen zeggen: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En hoe kon hij het? Omdat hij toen nog de Heere kende als een sterkte in zijn benauwdheden. En zo heeft de Heere dat in het leven van al zijn kinderen vroeg of laat bewezen, en meer dan één keer bewezen. Zo heeft hij het bewezen in het leven van Abraham en van David, en zo heeft hij het bewezen in het leven van Petrus en van Paulus, en zo wil de Heere het nog bewijzen in het leven van al zijn kinderen. En hebt u het nooit eens ondervonden, kind des Heren, hoe de Heere een sterkte voor u was? Toen de benauwdheid kwam, de benauwdheid van het lichaam of de benauwdheid van de ziel. En toen u toch veiligheid en vrede mocht vinden in zijn tent. En toen de vijand kwam en u belasterde en probeerde alle vrede uit uw ziel weg te nemen. En u wijs te maken dat God u nu in een vijand veranderd was. En dat u niet meer hopen kon op zijn genade vanwege de menigvuldigheid van uw zonde. Heeft de Heere toen niet bewezen dat hij toch een sterkte is in de dag der benauwdheid? En toen de verzoeking zo sterk kwam dat we in onszelf geen kracht meer hadden om weerstand te bieden, heeft de Heer het toen niet eens bewezen dat hij een sterkte is in de dag der benauwdheid? Dat hij een helper is in de nood en een uitredder uit de ellende? Dat hebben wij ook voor dit jaar weer nodig.
wat er allemaal onzeker mogen zijn. Dit is zeker. Als wij God niet kennen tot een sterkte in de dag der benauwdheid, dan komen we er niet doorheen. Dat hebben we nodig in leven en in sterven. Het zou kunnen wezen dat ook dit jaar dagen van benauwdheden met zich meebracht. Het zou kunnen wezen, zoals ik al genoemd heb, dat er ziekte of allerlei andere tegenspoeden en rampen komen. Misschien komt er voor iemand van ons wel de dag der benauwdheid. Zullen we dat afbidden? Zullen we daaraan proberen te ontkomen? Zullen we dat proberen te ontvluchten? Zullen we bidden dat de Heere er ons voor bewaren wil? Of is het niet beter om te bidden en te smeken, Heere, wat er ook gebeurt, als het dagen van benauwdheid of zelfs als de dag der benauwdheid komt, geef me dan één ding. Geef mij dan dat ik u mag kennen als mijn sterkte. Dat ik u mag kennen als mijn toevlucht, als mijn hoop, als mijn bevrijder. Dat ik in u veiligheid mag vinden. Is dat niet wat we nodig hebben bij het begin van een nieuw jaar? O, als wij God zo niet kennen. Gemeente, en ook op de eerste, in de eerste prediking van het nieuwe jaar zegt de Heere het ons vanmorgen weer. En in getrouwheid aan het woord van de Heere moet ik het ook vanmorgen u weer voorhouden. Als we God niet kennen, als wij Christus, de Zone Gods, niet kennen, dan hebben we geen veiligheid. Dan hebben we geen hoop. Wat u ook denkt en waar u zichzelf misschien ook mee paait en waar u zichzelf ook misschien mee op de been zoekt te houden. Als het gaat knellen in ons leven, als de zorgen komen, als de benauwdheden gaan oprijzen. Als de ziekte komt, als de dood komt, als de rechterstoel er staat. En we hebben geen kennis aan God en aan zijn genade. En we hebben de Heere niet leren kennen als een sterkte in de dag der benauwdheid. Dan hebben we niets. Dan zijn we aan onszelf overgelaten. Een prooi van de vorst der duisternis. Machteloos gebonden in onze zonde en in onze schuld. En het is hopeloos. Voor tijd en eeuwigheid. En daarom laat het uw eerste werk zijn. En laat het uw eerste werk blijven. Om dit te zoeken. De Heere te mogen kennen als een sterkte. Waar uw veiligheid u mag ontvangen. Veiligheid ook tegen het gericht van God. Dat over de zonde van ons leven moet gaan. Laat het ons eerste werk zijn en ons eerste begeren wezen om hem te mogen zoeken en kennen die God als een zaligmaker gegeven heeft en in wiens bloed erachter, wiens kruisoffer, vrede gevonden wordt. En dan heeft de profeet nog een boodschap en hij mag nog een zekerheid verkondigen. Met dezelfde onfeilbare zekerheid mag hij het volk voorhouden dat de Heere kent degene die op hem betrouwen. En dat op hem betrouwen, dat betekent hier zoveel als die tot hem de toevlucht nemen. Weet u, als de profeet ons verkondigt dat de Heere een sterkte, een vesting, een burcht is, dan hebben we er niets aan als we dat alleen maar weten. Dat is waar. En we kunnen geloven dat het waar is dat de Heere sterkte is. Maar als je alleen maar weet dat er ergens zo'n versterkte burcht, zo'n vesting is. En je gaat er nooit heen. En je komt er nooit in. En je schuilt er niet. Dan zal de aanwezigheid en dan zal het bestaan van die sterkte je geen heil brengen. En vandaar dat het noodzakelijk is dat de boodschap dat de Heer een sterkte is, gevolgd moet worden door wat anders. Namelijk door het op hem betrouwen of tot hem de toevlucht nemen. Wat baat had een Israëliet erbij die per ongeluk een ander had doodgeslagen door een bedrijfsongeval. Hij was samen met zijn buurman aan het werk gegaan, bomen kappen of wat dan ook. En door een ongeluk is die andere werknemer zo ernstig getroffen dat het de dood tot gevolg heeft. Maar wat nut heeft zo'n man? Nu van de wetenschap dat er voor zulke gevallen een vrijstad is, door God zelf aangewezen, als hij daar niet heen gaat. Er is een vrijstad. Voor de dag van deze benauwdheid is er zo'n vrijstad, zo'n wijkplaats, zo'n schuilplaats, waar hij veilig kan zijn. Maar als hij er niet heen gaat, als hij niet de toevlucht neemt, als die er niet in zijn hart op vertrouwt dat inderdaad die plaats er is en dat daar veiligheid gegeven en genoten wordt, dan komt die om. Dan zal de bloedwreker hem doden. Maar wat doet zo iemand? Die vlucht, want hij weet dat zijn leven gevaar loopt. En er zijn twee dingen achter zijn vlucht. Ziet u ze niet? Wat zijn de twee motieven achter die haast die hij maakt? Waarom is hij zo gehaast? Waarom staat hij niet stil? Als hem een bekende tegenkomt, waarom laat hij zich dan niet ompraten om een gesprek te voeren op de weg? Waarom gaat hij niet, ook al is hij nog zo dodelijk vermoeid, aan de kant van de weg zitten om even uit te rusten? Maar waarom gaat hij voort? Omdat er achter die haast zit het besef van zijn nood en van zijn ellende en van de dood die hem bedreigt. En in het aangezicht van de dood kan hij het zich niet veroorloven om te talmen en te toeven en te dralen. Maar hij moet voort met alle haast die hij maken kan. En het tweede wat achter die haast zit. Niet alleen het besef van zijn nood en ellende, maar dat is ook de wetenschap en de zekerheid en het geloof dat als hij daar zal zijn, dan zal hij veilig wezen. Want God heeft gezegd dat daar de bloedwreker geen macht heeft. En die zo tot de Heere de toevlucht neemt, door de nood gedreven, zich tot hem om uitkomst begeeft en tegelijk gelooft met zijn hart dat de Heere die tot hem komt niet zal uitwerpen, maar dat de Heere ze welkom heet en dat de Heere ze veiligheid schenkt en dat het waar is dat de Heere zondaren nog in zijn nabijheid wil hebben. Mensen die door de nood gedreven en tegelijk in het vertrouwen op het woord des Heeren bij hem een schuilplaats zoeken, die zullen ook ondervinden dat de Heere een sterkte is. Waarom? Wel, van zulke mensen mag de profeet zeggen dat de Heere hen kent. Hij kent hen. Hij kent die vluchtelingen. Hij kent die mensen die een benauwde ziel hebben. Hij kent die mensen die door de dood worden achtervolgd. Hij kent die mensen die een schuilplaats nodig hebben. En die tot de Heere vluchten. Die op het woord van de Heere betrouwen. En die bij de Heere veiligheid zoeken voor tijd en eeuwigheid. De Heere kent hen. Ah, de Heere kent alle mensen, ja, de Heere kent alle mensen. De Heer sloeg toch slaat er mensen wegen gaan. En er is niets verborgen, hij kent meer dan onze wegen. Hij kent ook onze harten. Hij kent ook de diepste roeselen van onze gedachten. God in zijn alwetendheid weet alles, maar dat wordt hier niet bedoeld. Wat hier bedoeld wordt is een speciaal kennen. Een zeer persoonlijk en intiem kennen. Dat is het kennen waarvan we lezen in Exodus hoofdstuk 2. Als Israël in Egypte is en als ze verdrukt worden, dan lezen we dit. En het geschiedde na vele deze dagen als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Ziet u, de Heere kende natuurlijk ook die verdrukkers, die Egyptenaren. En de Heere wist ook alles van Farao en van de verborgen raadslagen van Farao. En de Heere kende alle volkeren der aarde, maar in een hele bijzondere zin, zo staat hier, kende hij dat volk dat roept en zucht en krijt en schreeuwt tot God. Hij kent hen op een hele bijzondere, intieme manier. Hij kent hen als zijn volk dat hij lief heeft. En waaraan hij zichzelf verbonden heeft. Hij kent hen in zaligmakende zin. En zo weet hij hun noden en zo hoort hij hun geroep en zo kent hij hun gekerm en zo weet hij hun verlangens en zo kent hij hun angsten. En er is inderdaad een volk op deze wereld. Een volk dat door de Heere gekend wordt. Het volk dat op hem betrouwt, het volk dat tot hem vlucht, hij kent hen. Hij kent hen in hun benauwdheden, in hun angsten, in hun twijfels, in hun aanvechtingen, in hun vrees, in hun zuchten. Hij kent hen als ze duizend noden en doden sterven. Hij ziet hen. Hij ziet in hun nood, hij ziet hun ellende, hij hoort hun gekerm, hij ziet hen op het ziekbed, hij ziet hen in de eenzaamheid, hij ziet hen aangevochten door de vorst der duisternis, hij ziet hen met een beschuldigend geweten, hij ziet hen als de wet hen verdoemt, hij ziet hen als zij geen gebed kunnen bidden, hij ziet hen als zij als een arm en ellendig kind geen gedachten kunnen voortbrengen waar ze zichzelf mee kunnen troosten, hij ziet hen als ze de ganse nacht vissen in het woord van God en niets vangen. Hij ziet hen als ze de Bijbel lezen om een woord van bemoediging en vertroosting te vinden en er niets voor hen bij is. Hij ziet hen in de duisternis. Hij ziet hen als ze een week lang met Thomas ronddolen zonder dat ze een ster der hoop hebben. Hij ziet hen als ze met Petrus uitgaan, bitterlijk wenende, want hij kent ze. Hij kent ze. En in zijn liefde en in zijn trouw zal hij zich over hen ontfermen. In de dag der benauwdheid is hij voor de zulken een sterkte. Ja, hij is tot hulp als zij door droefheid kwijnen. En ze worden steeds zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid, in gevaar. Hoe nodig is het, gemeenten, om bij dat volk te horen, dat ons hier beschreven wordt als het volk dat de Heere kent. En weer zeg ik, laat dat het eerste zijn waar u zich bezig mee houdt en druk om maakt in dit nieuwe jaar. Met de vraag of u bij dat volk hoort. En als u door genade bij dat volk mag horen, laat dat er uw eerste werk zijn om die gemeenschap met de God van dat volk te beleven en te beoefenen. Maar hoe weet ik dat ik bij dat volk hoor? Hoe weet ik dat de Heere mij kent? Wel, er staat in de schrift nog een ander ding over dat volk gezegd. Na hem mag verkondigen dat de Heere hen kent. Maar de Heere openbaart ook dat zij hem kennen. Het is een wederkerig kennen. Hij kent hen, zij kennen hem. De Heer Jezus heeft erover gesproken in de gelijkenis van de schapen en de herder. De herder kent zijn schapen, maar zij kennen de herder. Ze kennen zijn stem. En als ze die stem horen, herkennen ze die stem. Er mag een ander komen die ook spreekt. Ze zullen niet luisteren. De schapen gaan rustig door. Met slapen of met graas en net waar ze mee bezig zijn. Maar horen ze de stem van de herder? De oren spitsen zich, ze luisteren. En als de herder hen roept, en als hij hen voorop gaat, ze stoppen met de bezigheid waarmee ze bezig waren, en ze volgen hem. Er is dat herkennen. Zij gaan achter hem aan. Want er is die band door hem gelegd, die hen aan hem verbindt. Dus als u vraagt, kent hij mij? Dan mag u die vraag beantwoorden met deze vraag. Ken ik hem? Heeft hij zich aan mijn ziel geopenbaard? Heb ik zijn stem gehoord uit zijn eigen woord? Heeft hij tot mij gesproken? Heeft hij mij geroepen, krachtig en onwederstandelijk? Is het mijn begeerte geworden om hem te volgen? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want zij die hem kennen, kennen hem, omdat hij hen eerst kende. Er zijn er ook waarvan de schrift ons eerlijk zegt dat de Heere tot hen zeggen zal, ik ken u niet. U weet wel, die categorie die op de laatste dag, de jongste dag, tot openbaring komt. Ze hebben gedacht dat alles goed was. Ze hebben gedacht dat de Heere hen kende. Ze hebben gedacht dat ze de zaligheid wel verdienen, wel verwerven zouden. Want ze hadden zieken bezocht en ze hadden gepredikt en ze hadden sacramenten gevierd en gebruikt enzovoort. En de Heere zegt, ik ken u niet. O nee, kent de Heere hen niet, maar ze hebben toch dit en dat, ja, dat is waar. Maar ze hebben nooit op de Heere betrapt. Ze hebben nooit als een arm verloren zondaar tot de Heere de toevlucht genomen. Ze hebben nooit iets gevoeld van die bloedwreker die hen voordreef. En ze hebben nooit waarachtig geloof geoefend in de beloften God. Ze dachten van wel, maar het is zelf bedrog geweest. En tot hen zegt de Heere, ik ken u niet. Maar wel die armen en ellendigen die op hem betrouwen. Die geen andere toevlucht en geen andere steun en geen andere stut in hun leven hebben. Die alles zien wegvallen en die hen alles bij de handen zien afbreken. En die nu niets anders kunnen doen dan uit de nood vluchten tot hem en op hem betrouwen. En bij hem schuilen. Niets meebrengen dan alleen een hart dat ons veroordeelt. Niets de Heere aanbieden dan alleen zonde en schuld en zo schuilen bij dat kruis van Christus. En zo de toevlucht nemen tot hem die het aan het kruis houdt ook nog zegt, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Die zo komt, die is door God getrokken. Die zo komt, is door God gekend. Gemeente, als deze dingen ons op de eerste dag van het nieuwe jaar voorgehouden worden, als zekerheden God, laten ze dan te midden van alle onzekerheden onze aandacht waard zijn. En laten we er onze aandacht aan geven. En onszelf geen rust gunnen voordat wij bevindelijk, persoonlijk, bij ervaring weten wat de Heere hier openbaart. Hij is goed. En een sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent degene die op hem betrouwen. En als hij ons kent, als dat waar mag zijn van een mens. Als hij mij kent, dan heb ik ook niets te vrezen. Dan heb ik ook niets te vrezen. Wat de toekomst brengen mogen, dan is het waar, mij geleid des Heeren hand. Maar als hij mij niet kent, dan is er niets waar ik in kan rusten. Als hij mij niet kent, hoe kan ik dan nog rustig leven? Als hij me niet kent, en als ik alleen sta nu en in de dag der benauwdheid en in de dag van sterven en in de dag van het gericht, hoe kan ik dan nog rust hebben voor het hol van mijn voet? Dan moet ik haast gaan maken om mijns levens wil. Amen. We zingen Psalm 9 en daarvan het 9e en het 10e vers. Psalm 9 vers 9 en 10. Mogen wij komen, Heer, ook aan het einde van deze dienst. En we mogen uw naam met ootmoedige dankzegging erkennen, want gij hebt ons uw woord weer gegeven. En het is een woord waarin wij de weg gewezen gekregen hebben. En wat een woord wat ons waarlijk tot steun en tot vertroosting kan strekken in de dag der benauwdheid. Maar Heere, u weet het hoe diep afhankelijk we zijn. U weet het hoe afhankelijk we zijn van het werk van uw Heilige Geest. En ook vanmorgen is het weer waar dat zonder dat werk van uw Geest het woord geen kracht doet in ons leven. En de prediking geen effect heeft. Daarom schenk ons uw Geest. En laat uw Geest ons doen verstaan wat uw woord ons gezegd heeft. Laat uw Geest het ons niet alleen doen verstaan, maar laat uw Geest het ons ook doen beleven, o Heere. En geef dat wij die ware kennis, die persoonlijke kennis mogen ontvangen, daarin dat gij goed zijt en een sterkte in de dag der benauwdheid, en dat gij de kenner zijt van alle die op u betrouwen. Heere, betoon ons uw genade, schenk ons uw zegen. En laat de verkondiging van uw woord op deze eerste dag vruchten mogen voortbrengen tot verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Geef gij ons uw woord mee, Heere, in dit nieuwe jaar. Ach, we hebben het elkaar gezegd en het is zo waar. Er zijn zoveel dingen die we niet weten. Maar wat we wel weten, Heere, is dat uw woord de waarheid is. En dat die op God betrouwd niet beschaamd uitkomt. En dat hij tot de Heere vlucht ook de Heere zal leren kennen. We mogen het uit uw woord weten, Heere, dat het niet te vergeefs is om God te dienen. En dat gij de vlijt van wie u zoekt zult vergelden. Gij zult de luiheid van hen die u niet zoekt ook vergelden. Maar met straffen en met bezoekingen en met uw toorn. Maar degene die u in oprechtheid zoekt, degene die in oprechtheid bidt, die zal ontvangen en die klopt, die zal opengedaan worden. Heere, geef dat deze woorden mee mogen gaan en dat ze ons aansporingen mogen zijn om bij u, de Heere, te zoeken alles wat we nodig hebben voor dit leven, maar nog meer voor het toekomende leven. Heere, niemand weet de dag van zijn dood. Maar zoals er vorig jaar uit het midden der gemeente zijn weggenomen, zo zal naar alle waarschijnlijkheid ook in dit jaar weer de doodsklok luiden. En er zullen er zijn die worden uitgedragen, ouderen, maar misschien ook wel jongeren. Heere, het is u bekend, het staat bij u alles beslist. Wij weten het niet, maar wat het ook mogen zijn, hoe het ook zal gaan, of het inderdaad dagen van benauwdheden zullen zijn, of dat misschien de dag der benauwdheid zal komen. Doe ons, Heere, u kennen als een schuilplaats, als een rustpunt, als een toevlucht in benauwde tijden, om dan te ondervinden en het nu al te leren dat de Heere een helper is en een hoorder der gebeden. Geef, o God, dat wij mogen behoren tot dat volk dat door u gekend wordt. En als we er niet bij horen, schenk ons die genade dat wij geen rust meer hebben. Want Heere, dat is genade van u. Als u een mens opjaagt, als u een mens in de engte drijft, als u een mens alle rust opzegt. Het is genade als u hem doet vluchten tot de vrijstad, tot de wijkplaats. Schenk ons alles wat we nodig hebben, Heere, in ons persoonlijk leven, maar ook in ons gezinsleven. Woon met uw geest in onze gezinnen. Werk met uw genade in onze harten en in de harten van onze kinderen. En wilt gij door uw woord en geest ons nog onderwijzen in de dingen van uw koninkrijk. Zegen ons als gemeente. Heere, we hebben het nodig dat, zolang gij ons daartoe de gelegenheid geeft, we keer op keer vervuld door uw heilige geest met een heilbegeerte mogen opgaan naar uw voorhoven, om daar te horen de woorden van de levende God, om daar gevoed te worden met het brood des levens en gedrenkt met het water des heils. Schenk ons die genade, o God, dat u aanwezig wilt zijn in onze kerkdiensten, dat u de arbeid onzer handen ook in het ambtelijke werk wilt zegenen. Schenk ons genade dat ook in de gemeente het woord Gods rijkelijk mogen wonen en dat uw naam verheerlijk mag worden. Heere, bekeer ons van de lauwheid. Bekeer ons van de traagheid. Bekeer ons van zoveel wereldgezindheid. Van zoveel gebonden zijn aan de aarde. Van een opgaan in de dingen van beneden. Maak ons een volk dat waarlijk u vreest. Een volk dat er een lust in heeft om de wegen des Heren te overdenken. Om het woord des Heren te horen. Een volk dat ook genade ontvangt om in die wegen van uw woord te wandelen. Versier ons dan met uw vrees, o God. En wilt gij het zo wel maken dat uw naam in ons leven verheerlijk mag worden. Denk aan ons allen en ieder persoonlijk. Denk aan alle die het moeilijk hebben. Alle die dit jaar begonnen zijn als kruisdragers. Alle die een weg gaan en misschien nog een weg van donkerheid moeten gaan. En misschien nog wel in diepere donkerheid geleid zullen worden. O Heere, laat het oog op u gevestigd zijn. En geef gij kracht om ook het kruis dat door u opgelegd werd te dragen. Gedenk gij aan ons land en aan ons volk. Als we zien op wat voor ogen is, Heere, dan zal het misschien ook in dit jaar, ja, wel naar alle waarschijnlijkheid gaan van kwaad tot erger. Want er is geen stilstand op de weg die van u afvoert. Dat is een weg die naar de diepte leidt. En daarom, degenen die op die weg wandelen, gaan al sneller voort. Een verderf tegemoet. Heren, mocht het u behagen, wilt gij ons volk nog gedenken? En wilt gij nog een keer brengen? En wilt gij nog een terugkeer geven? Een vragen naar u en naar uw sterkte. Naar de God van het voorgeslacht. Naar de God die in de geschiedenis zo rijk uw goedheid en uw genade betoond hebt. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen, aan Sions berg waar ge eertijds hebt gewoond. Heere, wees met de wereld waarin wij leven. En alweer moeten we het zeggen als we daarop letten. Wat is er te verwachten? Wat is er te hopen? Dan is de wijsheid der wijzen al lang vergaan. En het verstand der verstandigen is al lang opgehouden. Dan is er niemand die weet hoe lang. Niemand die weet wat. Niemand die weet hoe. Heere, wilt gij wijsheid schenken? Wilt gij genade schenken? Wil uw langmoedigheid nog gedenken aan de schepping van uw handen? En wilt gij u nog ontfermen, opdat er ook in dit jaar nog gelegenheid mogen zijn, dat uw woord verkondigd mag worden, onverkort en ongebonden, opdat het nog voor velen tot een eeuwige zegen mogen gesteld worden. Zegen daartoe de arbeid van uw kerk. Zegen de verkondiging van het evangelie onder alle volkeren deze aarde. En gebruik gij dat woord, Heere, om zondaren tot u te trekken en ze te ontrukken aan de macht van de vorst der duisternis en ze tot u en tot de kennis van uw genade te brengen. Heere, zo leggen wij onze noden aan u, voor u neer. En we dragen onszelf en we dragen uw volk en we dragen de wereld aan u op. En Heere, er is niets in ons wat ons enige recht geeft. En niets in ons wat ons aanspraak kan doen maken op uw genade. Maar doe het omdat uw naam God van genade is. Doe het omdat ge een welbehagen hebt genomen in het offer van uw zoon. Doe het om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En schenk ons uit die genadevolheid van Christus, uw onverdiende, ja, uw verbeurde zegeningen. Hoor ons zo, o God des heils, om Jezus wil. Amen. We zingen het derde vers uit de vierde psalm. Psalm 4, vers 3. is op mijn verzoek dat er geen toespraken worden gehouden. Gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.